Ik zeg wel eens, ik hoef niet per se een preeksel te hebben, maar ik heb geloof ik altijd een heel groot oppervlakte nodig. Om allemaal rommel kwijt te raken. Een tijdje geleden, toen was ik bij Mitte op school. En dan mocht ik aan de klas vertellen wat een dominee nou zoal doet. En er waren nog meer vaders en moeders voor mij geweest en na mij geweest. Die mochten ook vertellen over hun beroep. Dus daarom was ik daar. Nou, uit de reacties geloof ik dat de meeste kinderen dominee toch wel een heel leuk beroep vonden. Dat is echt waar. Ja. Alleen werk op de veerboot is leuker. Misschien was het omdat de kinderen ook met de veerboot mee mochten, maar nee, ze vonden het wel leuk. Ze mochten ook allerlei vragen stellen. En een van de vragen die bij me bleef hangen, was de vraag van een meisje. En die zei, ze zeggen, haar opa was een tijdje geleden overleden. En zij zei, ze zeggen dat na je dood je ziel naar de hemel gaat. Is dat ook zo? En wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, en die vraag die bleef een beetje bij me hangen. En toen dacht ik, ja, dat kind dat heeft eigenlijk precies gezegd hoe heel veel mensen denken over de toekomst. Wat er gebeurt na je dood. En niet alleen heel veel mensen. Eigenlijk ook wat heel veel christenen zeggen. Hè, na je dood ga je naar de hemel. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is het wel zo christelijk om dat te denken dat onze toekomst de hemel is? Het is eigenlijk toch niet veel anders dan ja, wat ons voorouders dachten, hè, de Germanen. Die dachten dat je na je dood naar het Valhalla ging, naar de eeuwige jachtvelden. Daar is het eigenlijk mee begonnen, dat idee van de hemel. En het is interessant om te zien wat christenen nou met dat beeld hebben gedaan. Toen het christendom kwam, wat gebeurde daar nou mee? Nou, wat ik ga vertellen, dat is niet echt heel genuanceerd. Maar het laat wel zien wat er is gebeurd. Wat hebben christenen gedaan? Nou, ze hebben er eerst een katholieke versie van gemaakt. En in die versie staat er een poort voor de hemel. En voor die poort zit een man. Met een enorme boekrol. Dat is Petrus. En als je dan aankomt bij die poort, dan kijkt Petrus in die boekrol. En die kijkt of je voldoende goede dingen hebt gedaan. En telt het een beetje bij elkaar op. En dan, als het goed is, dan mag je door. En als het niet zo is, dan heb je pech. Mag je niet naar binnen. Misschien vraag je af van dit plaatje, is niet heel, heel onbekend. Waarom zit Petrus er nou eigenlijk? Hoe is hij daar nou terechtgekomen? Nou, dat komt door Matteüs 16. In Matteüs 16 staat dat Jezus tegen Petrus zegt, aan jou geef ik de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Nou, denk je dan hemel? Petrus, sleutel van de poort. Kijk, zo komt dat. En zo is het inderdaad gegaan. Maar als je daarover gaat nadenken, verschilt deze versie, die verschilt niet zoveel van de Germanen. Hè? Het enige verschil is dat die poort ervoor is gekomen, dus opeens mag niet iedereen naar binnen. En Petrus zit er als een soort boekhouder, te plussen en te minnen. Maar de basis is hetzelfde. Na je dood ga je naar de hemel. Nou, een paar eeuwen later kwam er een nieuwe versie, dat is een beetje de evangelische versie. Petrus zit er nog steeds. Alleen hij is geen boekhouder meer. Hij heeft een nieuw beroep gekregen, hij is quizmaster geworden. Het is heel spannend, want als je nu voor die poort staat, heeft Petrus een kaartje met erop twee vragen. En op die vragen moet je het goede antwoord geven, anders mag je niet naar binnen. En de eerste vraag die Petrus stelt is deze. Weet je zeker dat je naar de hemel mag? Nou, één moment van twijfel is fataal, want op het moment dat je twijfelt, weet je het dus niet zeker. Het enige goede antwoord is dus meteen ja zeggen. Nou, driekwart van de mensen is nu inmiddels afgevallen, want die stond al een beetje te kijken naar die poort. Maar dan komt er nog een tweede vraag. Waarom zou God jou in zijn hemel toelaten? Nou, en nu is Petrus ook onverbiddelijk. Op het moment dat je begint te zeggen van, nou ja, ik was altijd aardig voor mijn buurman, dan stuurt hij je onvermijdelijk richting die mannetjes met die oversized cocktailprikkers. Er is maar één goed antwoord. Je moet zeggen, ik weet zeker dat ik in de hemel mag, want Jezus is voor mijn zonde gestorven. Als je dat zegt, dan mag je naar binnen. Dat is het enige goede antwoord. Nou is er op zich niks mis met die twee vragen. En ze hebben in de wereld van de evangelisatie zelfs een officiële naam. Ze heten de diagnostische vragen. En ik gebruik ze zelf ook wel eens. En ik heb ze ook gebruikt. Want als je dat vraagt aan mensen, dan weet je wel meteen, heb je een soort eerste diagnose. Van nou, wat denken ze nou over hoe hun relatie met God is? Dus het zijn best goede vragen. Maar je moet niet denken dat Petrus echt als een soort quizmaster daar bij de hemelpoort zit. Hè? En je moet ook niet denken dat het enige wat je eigenlijk moet doen is het antwoord op deze twee vragen uit je hoofd leren. En Petrus ervan overtuigen dat je ze nog meent ook. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Het zijn best goede vragen, maar je moet niet denken dat de hemel onze definitieve toekomst is. Want als je dat denkt, dan ben je toch niet veel verder dan de Germanen. Dan blijft de hemel toch een soort eeuwige jachtveld. En dan ga je vragen, joh, gaat mijn hond ook naar de hemel? Toch, een Walt Disney film. Gaan huisdieren naar de hemel? Weet je, dat toekomstbeeld van de hemel, dat is eigenlijk maar een heel klein beetje verwijderd van het toekomstbeeld dat je een sterretje wordt of iets dergelijks. Hè? Dat is het volgende, toch? Ja, laten we een sterretje. Want wat is nou de toekomst die de Bijbel schetst? Als dat niet dit is. Nou, één woord. Die toekomst is opstanding. Nou, je kunt veel zeggen over naar de hemel gaan, maar naar de hemel gaan is niet een synoniem voor opstaan. He, naar de hemel gaan is als het ware doorleven na de dood. Maar dat is niet terugkomen uit de dood. Eigenlijk zou je kunnen zeggen is naar de hemel gaan, iemand is dood en dan kun je zeggen, ja, hij is dood, maar hij is in de hemel. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar opstaan is niet hetzelfde. Hè? Als iemand dood is, is die in de hemel, zeggen we. Maar als iemand opgestaan is, dan is die niet in de hemel. Dan is die hier. Opstanding vertelt dat er een einde is aan de dood. En dat is de toekomstverwachting van de Bijbel. Het is heel anders. Nou, met Paas heb ik er ook over gepreekt. En toen ik 's ochtends hier aan het preken was, dacht ik van, ja, moet ik dat nou wel zo hard zeggen? Is dit nou inderdaad waar Paas over gaat? En toen was ik 's middags in Vlaardingen. En dat zat nog een beetje in mijn hoofd. En toen moest ik aan het eind van de dienst de geloofsbelijdenis voorlezen. Nou, ik blij, want wat staat er in de geloofsbelijdenis die je elke zondagmiddag hoort? Wij geloven in de vergeving van de zonde, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Hé, dit is wat christenen dus al heel lang eigenlijk geloven. Alleen dus af en toe dan denken ze dat het anders is. Maar dit is waar het over gaat. Opstanding van het vlees. Dit is wat we elke zondagmiddag dus hardop zeggen. Wij geloven in de opstanding. We geloven niet in de hemel, maar in de opstanding. Dat is onze toekomst. En dat is een hele andere toekomst dan de Germanen. Maar als je daarmee bezig gaat, dan merk je dat het zo anders is. Zeggen van, nee, onze definitieve... Het is allemaal wat ingewikkelder, hè? Ik zeg, onze definitieve toekomst is op de aarde. Als je dat gaat zeggen, dan merk je dat voor heel veel mensen, hè, we gingen toch naar de hemel, Pieter? Nou, en als je dat altijd al gedacht hebt, we moeten toch naar de hemel toe? Daar ging het toch over? Dan moet je je helemaal omschakelen voordat je begrijpt hoe het echt zit. Maar daarom wil ik je vandaag eigenlijk laten zien dat heel de Bijbel door, dat er onze toekomstverwachting is, gewoon een paar dingetjes. En als dat een beetje geland is, dat onze toekomst hier op aarde is, dan kan je beginnen aan het vervolg. Wat betekent dat dan? Want het betekent heel veel. We hebben dit jaar over de MIGA-campagne. Nou, dat heeft eigenlijk heel veel met opstanding te maken. Dat is het eerste wat ik merkte, dat het gewoon moeilijk is, of dat het nieuw is voor veel mensen. En het tweede, wat heel bijzonder is dat onze toekomst eigenlijk al begonnen is. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, als wij verwachten dat wij in de toekomst opstaan, en Jezus is al opgestaan, dan is Hij eigenlijk de eerste. En dat ligt al achter ons, hè, 2000 jaar geleden. Onze toekomst is eigenlijk al begonnen. Onze toekomst zit helemaal verbonden met de Heer Jezus. Nou, dat klinkt misschien nog als abracadabra, maar op het moment dat het eerste gaat landen, dan komt het tweede ook. Nou, en ik wil over alle twee wat vertellen nog vanochtend. Ik ga naar de hemel. Nee, je bent bedoeld voor de aarde. Onze toekomst is de aarde. En daarom staan we ook op. Ja, en je kunt zo vastzitten aan dat idee van de hemel dat je daar eigenlijk gewoon overheen leest in de Bijbel. Maar eigenlijk staat de Bijbel van het begin tot einde hier vol van. En ik wil je er even aan laten wennen. Het is maar een beetje gevoel. Het is niet compleet, maar om je uit te dagen. Je begint gewoon op bladzij 1 van de Bijbel. En daar staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar heb je ze dus allebei, hemel en aarde. En wat gebeurt er aan het eind van hoofdstuk 1? Dan maakt God de mensen. En hoe maakt hij de mensen? Hij maakt ze uit de aarde. En hij maakt ze voor de aarde. Dat is de bedoeling. We zijn gemaakt naar Gods beeld, maar we zijn gemaakt uit de aarde en voor de aarde. En Psalm 115, die we ook gezongen hebben, die zegt het heel mooi. Die zegt, de hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. De hemel boven is voor de Heer, maar de aarde, die is voor ons. Die is voor ons. En God zag aan het eind van Genesis 1 dat de hemel heel goed was. Maar hij zag ook dat de aarde heel goed was, heel goed voor de mensen. En dan begint in Genesis 2, vers 4, de geschiedenis van de hemel en de aarde. Nou, en die geschiedenis die loopt al snel fout, want Adam en Eva op de aarde, die maken er een potje van. Ze durven niet op God te vertrouwen. Dat durven ze niet. Ze hebben meer vertrouwen in de leugens van de slang dan in God. Ze durven niet te vertrouwen. En dan begint de geschiedenis eigenlijk pas goed. En wat is dan de worsteling van de mensen die niet op God durven te vertrouwen? Wat is de worsteling? Zijn ze ermee bezig, oh, hoe kom ik in de hemel? Hoe krijg ik mijn toekomst in de hemel? Nee, dat is niet de worsteling van de mensen. Ze worstelen met deze vraag. Is er wel een toekomst? Is er wel een toekomst voor ons? Nog een keertje Psalm 115. De hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Niet de doden loven de Heer. Niet wie zijn afgedaald in de stilte. Onze worsteling is niet, hoe krijg ik een plekje in de hemel? Onze worsteling is, hebben wij wel een toekomst? Want de doden loven de Heer niet. Niet wie zijn afgedaald in de stilte. Is er een toekomst of loopt de dood? En dan kun je heel de Bijbel doorlezen. En het gaat over die worsteling. Soms in het klein, soms in het groot. En die worsteling die eindigt helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 21. Johannes. Johannes de ziener. En wat zag hij? Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. Nou, wat dat nieuw is, dat is voor een andere keer. Maar hij ziet weer een hemel en hij ziet weer een aarde. En de mensen, ja, die gaan wonen op die nieuwe aarde. Daar zijn ze voor bedoeld. Is er wel een toekomst? Ja, er is een toekomst. Lees je de Bijbel door en je komt eind bij het einde. En dan is er een nieuwe aarde waar wij op mogen wonen. Waar geen dood meer is. Nou, ik vind Psalm 115 wel een mooie samenvatting van die hele geschiedenis. De hemel is de hemel van de Heer. Maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Nou, dan heb je duidelijk hoe het zit. En dan wordt het ingewikkeld, want de mensen gaan dood en de doden loven de Heer niet. Niet wie zijn afgedaald in de stilte. En dan vers 18 erbij. Wij zijn het, wij hier, zoals wij hier zitten. Wij zegenen de Heer van nu en voor altijd. Nou, in die psalm zit dus alles opgesloten. Ja, er is een toekomst. Prijs de Heer. Het is Pasen geweest. Hij laat ons opstaan uit de dood. En hij laat ons op aarde leven voor altijd. En dan de laatste stap. Die toekomst, die is al begonnen. Nou, en dat wil ik eigenlijk vertellen met een verhaal. Stel je nou eens voor dat dit kerkgebouw, zoals wij hier nou zitten, dat dit nou de hele wereld was. Meer was er niet. Nou, meer was niet. Je ziet wel die bordjes uitgang staan daar. Oh, daar niet geloof ik, hè. Daar en daar, de bordjes uitgang. En dan ontdek je dat wij, zoals wij hier met z'n allen zitten, dat we eigenlijk allemaal in de rij staan voor de uitgang. Maar er is nog nooit iemand, ja, er zijn wel mensen gaan naar buiten, maar er is nog nooit iemand terug geweest. Dus eigenlijk weten we niet wat er is na de uitgang. Dat weten we niet. Dit is wat we hebben. En we glibberen zo'n beetje naar de uitgang toe. Ja, sommigen van ons hebben het hartstikke goed naar de zin. Die vergeten misschien wel dat er een uitgang is. Maar andere mensen, opeens glijden ze uit en door de uitgang weg. Stel, dit was alles, hè? Dit gebouw. Zou er dan wel een uitgang, zou er iets buiten zijn? En wat zou er dan zijn? Zou er hier iets buiten zijn? Nou, er zijn mensen hier, die hebben ooit met een oor tegen de muur aangezeten en die zeggen dat ze stemmen horen. Die zeggen, er is iets buiten. Maar ja, je weet het nooit zeker. Je hebt zelf ook geprobeerd, je hebt niks gehoord. Maar die mensen zeggen het wel. Sommige mensen zeggen dat het hier buiten eigenlijk pas begint. En weer anderen zeggen dat als je naar buiten gaat, dat je dan ooit weer als een lampje terugkomt. Zo hier in het gebouw. Maar ja, op wie kan je nou vertrouwen? Want niemand van ons is ooit buiten geweest. Niemand van ons. Wie kan je dan echt vertrouwen? Want hoe slim mensen ook zijn en hoe goed ze ook kunnen redeneren, als je er nog nooit bent geweest, je weet het niet zeker. Mensen zijn niet buiten geweest. Stel, dit was de wereld. En daar waren de uitgangen en niemand van ons is ooit buiten geweest. En nu? Nu is er iemand die is wel buiten geweest. Sterker nog, hij is met geweld naar buiten geduwd. Maar 3 dagen later is hij weer hier in ons gebouw verschenen. En hij zegt, ja, hij zegt dat hij door de uitgang naar buiten is geweest en dat hij naar binnen is gekomen. En we zien het ook aan zijn lichaam, we zien de sporen aan zijn lichaam. En hij is hier binnen, hij is ontzettend echt. Je kan hem gewoon aanraken, je kan hem beet pakken, je kan met hem eten en je kan met hem drinken. En stel diegene die zou zeggen, nou als je op mij vertrouwt, dan hoef je niet bang te zijn als je door de uitgang naar buiten gaat. Want er komt een dag en dan breng ik jou weer terug. Stel diegene zou dat zeggen. En dan zou je nog kunnen denken, ja misschien bluft hij. Hey, je weet dat het hem gelukt is om naar buiten te gaan om terug te komen, maar misschien lukt het alleen hemzelf. Dat is natuurlijk maar afwachten of hij dat kunstje ook voor jou zou kunnen herhalen. Maar aan de andere kant, hij heeft wel meer recht van spreken. Als hij zegt, ik breng je veilig terug, dan heeft hij meer recht van spreken als al die mensen met die mooie theorietjes die nog nooit zijn buiten geweest. Stel diegene zou zeggen, wanneer je op mij vertrouwt, dan hoef je niet bang te zijn. Ik breng je, als je door de uitgang naar buiten glibbert, ooit weer terug naar binnen. Net zoals ik zelf ook weer binnen ben gekomen. Nou, misschien denk je dan, nou, dit is een donderslag bij heldere hemel. Man, het is gewoon een incident. Toeval. En dat je je overvallen voelt is ook niet zo gek. Want als al duizenden jaren mensen naar buiten glibberen en nooit terugkomen en nu is er iemand, dan zou je kunnen denken, dat is per ongeluk. Maar dan zegt diegene, je weet toch wat er allemaal in het verleden gebeurd is hier binnen. En je weet toch wat er geschreven staat over de toekomst. Dat gaat toch over mij. Lees nou nog eens een keer goed wat er staat. En inderdaad, dan blijkt het te passen. En als dat dan echt ook zo is, dan is het dus ook niet een incident. Dan is de kans dat diegene bluft een stuk kleiner geworden. Dan kan die het waarschijnlijk ook voor jou doen. Nou, dat is nou de toekomstverwachting van de Bijbel. Jezus die tegen zijn leerlingen zegt, ik ben naar buiten geglibberd, maar ik ben weer terug. De toekomst is al begonnen. Als je op mij vertrouwt, dan breng ik jou ook terug. En ik ga hier op een dag alle dingen nieuw maken. En leef alsof het al nieuw is, want joh, die uitgang die heeft geen vat meer op je. Dat is de toekomst. De toekomst is al begonnen. De vraag is niet, hoe krijg je een toekomst in de hemel? De vraag van de mensen is er wel een toekomst? Hoe gaat het verder? Is er wel een toekomst? Hebben wij een toekomst? En het antwoord is ja, wij hebben een toekomst. God laat ons opstaan uit de doden. Hij brengt ons weer terug naar binnen. Hij laat ons opstaan uit de doden. En dan maakt hij alle dingen nieuw, hier binnen. Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die toekomst, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die zijn al begonnen. Want Jezus is opgestaan uit de doden. Er is iets heel nieuws begonnen met Pasen. Dat is onze toekomstverwachting. Amen.